Welkom bij de Tijdwinst podcast. Mijn naam is Buren Deuzings en vandaag heb ik het met mijn collega Inge Nijssen over het boek The Anxious Generation van Jonathan Haidt. The Anxious Generation, dat gaat natuurlijk over Gen Z en die heeft nogal last van depressie, paniekaanvallen en allerlei andere problemen die we daarvoor nooit gezien hebben. Jonathan Haidt heeft het onderzocht, komt met 4 problemen, maar ook 4 oplossingen. Vind je dat interessant? Blijf kijken, blijf luisteren. Welkom bij de Tijdwinst podcast, de podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven. Ja, Inge, jij bent millennial, hè?
Ik ben nog een echte millennial.
Jij bent nog een millennial, ja, dus jij hebt daar niet zoveel last van. Ik ben Gen X, de coole generatie.
De beste generatie.
Hoort vaak gezegd. Maar wat je wil, Gen X, als zij zich omschrijven, is nou van, oh, wij mochten nog van alles buiten spelen. Niemand hield ons in de gaten en alles was gevaarlijk. En we hebben het gewoon overleefd. Daar zit, als ik het boek van Jonathan Haidt lees, zit daar wel een kern van waarheid.
Ja, het idee van vroeger was alles beter. Blijkt nou, volgens hem inderdaad. Van ja, inderdaad.
Hij zal ook wel dezelfde generatie zijn. Maar niet in de zin van er zit een kern van waarheid. Inderdaad dat er in de ontwikkeling van kinderen de afgelopen decennia enorm veel veranderd is.
Met schrikbarende cijfers. Ja. Dus hij stelt inderdaad generatie Z, angstiger, depressief. Allemaal door de smartphone.
Ja.
En ik heb wat cijfers naar boven getoverd. Ja. Want wij houden van cijfers. 95% van de tieners heeft een smartphone. Waarvan iedereen ook 45% altijd online is. Er wordt meer dan 237 keer de telefoon op een dag opgepakt. De ernst in depressie is gestegen met 161%. Zelfbeschadiging 188%, zelfdoding 167% bij meisjes en 91% bij jongens. Lichaamsbeeld, ik heb een lijst, we kunnen doorgaan. Somberheid, zelfdodingsgedachten, slaaptekort. Hij schreef er in ieder geval een boek over. Ja. Hij opende ook met de cijfers dat je denkt, met dat in je achterhoofd zou je als ouder toch bijna... Ja, zou het heel slecht zijn om je kind een telefoon in de handen te duwen. En toch doen we dat.
Ja, weet je, en dat vond ik wel ook het goede aan dat boek. Is dat het alles is cijfermatig onderbouwd.
Ja.
En wat ik... Hij kijkt niet alleen... Hij is een Amerikaan, hij kijkt natuurlijk naar Amerika. Maar hij haalt ook de globale trends eruit. Dus wereldwijd is dit gewoon een probleem. En niet om het opnieuw te hebben over... De smartphone, we hebben al heel vaak gezegd dat die smartphone, dat we daar geen voorstander van zijn. En dat social media, dat we daar ook geen voorstander van zijn. Maar wat ik interessant vond aan dit boek, is dat hij echt probeert uit te leggen wat het met de psychosociale ontwikkeling van kinderen doet. Wat het doet alle cijfers wat jij net allemaal gezegd hebt, maar ook wat het gewoon met het brein doet. Van wat is de invloed daarvan op het opgroeiend brein en... Nou, welke 4 gevolgen heeft dat? Dus dat vond ik wel. Ik vond dit, wat dat betreft, heb ik er niet per se veel meer nieuws van geleerd. Dat zei jij ook. Maar ik vond het wel gewoon hartstikke goed onderbouwd. En dat je denkt van, oké, maar dit is dus van wat ik al merkte uit de praktijk. En hier en daar weet je dingen. Hij knoopt het wel heel mooi. Knoopt dit aan elkaar tot een mooi lopend verhaal.
Het is eigenlijk een boek, vind ik, dat je als ouder gewoon minstens wel een keer moet lezen. Als je kinderen hebt.
Het is wel een dikke
kinderen
pil.
In, dat wel. Maar als jij van 0 tot 18 jaar. Ja. Ook bedoel, hoe snel wordt er niet een iPad in de handen geduwd? Want het gaat ook niet alleen over de smartphone. Het gaat over iPads. De PlayStation haalt hij ook aan.
Ja.
Alles waarop kinderen inderdaad hun blik van de buitenwereld naar binnen. En niet meer verder leren kijken.
Ja,
wat voor een invloed heeft dat op inderdaad de ontwikkeling?
Ja.
En vooral de gevolgen. Dus, en dat is vaak een ding van, oh, we weten het allemaal inderdaad. En toch ook als je bijvoorbeeld naar je eigen schermtijd kijkt, zie je bijvoorbeeld, 2,5 uur. Dat is gewoon bizar. Zeker als een kind nog volop aan het ontwikkelen is. En dat beschrijft hij ook van, dat is eigenlijk ook zijn grote rode lijn door het boek heen. We zijn... als ouders en maatschappij zo panisch geworden om onze kinderen ook maar iets van avontuur buiten te laten beleven. Hè? Dus van, we sturen ze niet meer naar buiten. We sturen ze niet meer, oh, ga maar even naar de supermarkt. Ga maar lekker buiten spelen. Ga maar fietsen. Thuiskomen als de lampen aan zijn. Dat. Ja. Daar zijn we heel panisch in. Maar vervolgens geven ze wel een telefoon met, oh ja, je doet maar. En vervolgens zitten kinderen, zien geweld, pornografie, lichaamsidealen. En daar zijn we dan niet als ouders mee bezig. Van wat heeft dat dan voor een effect op het brein?
Ja, hij noemt dat in zijn boek, noemt hij dat de Great Rewiring. Dus dat breinen sinds de komst van de smartphone en de komst van social media, ja, die combinatie. Kijk, van tevoren in de jaren 90 had je ook al mobiele telefoons, maar de smartphone en daarmee ook de opkomst van social media, die combinatie is heel erg gevaarlijk. Want ook voor de smartphone had je al social media. Maar de meeste mensen hadden een pc thuis staan. Ja. En er was wel toezicht. Dus
in de woonkamer.
Hij
inderdaad.
Stond vaak in de woonkamer. Ja, zeker. He, dus ja, zet maar eens porno op als je moeder de hele dag.
Ja, je moet inbellen op het modem. En dan piep, piep, piep.
Nee, maar het is gewoon, er is toezicht op van hey, hoe lang zit je erop? Wat ben je aan het kijken? Nu, kinderen kunnen via YouTube en via porno-sites hebben ze toegang tot informatie wat helemaal niet geschikt voor hen is. Via YouTube ook soms dat hele, nou, het algoritme, hè, zoals dat werkt. Dat als je bepaalde politieke ideeën, als je daar een paar keer naar kijkt, voor het weet zit je in zo'n rabbit hole. En hij zegt van vroeger, dus in de jaren 90, was dat er ook, alleen er was toezicht. En dat is veranderd. En nu, elk kind heeft een smartphone. En inderdaad, jij zegt net, oh, 2,5 uur schermtijd vind ik erg veel. Ik denk dat er zat mensen zijn die dat helemaal niet veel vinden. Want ik geloof dat het gemiddelde in Nederland op iets van 3 uur nog wat zit. Op 3,5 uur zo op schermtijd. Dus dat is niet eens veel.
Nee. En die Great Rewiring, dat begon ook pas vanaf 2010, hè, stelt hij. En dat is ook met dus de komst van de iPhone. Daarna kwam Facebook met, weet je wel, de like-button. Allemaal die mechanismes wat ook nog eens ingebouwd worden, bewust. Ja. Om mensen zo lang op hun smartphone te houden. Ik bedoel, we hebben ook een hele losse podcast ooit nog over gehad van hoe techbedrijven dat echt bewust doen. Hè? Ja, en inderdaad, vroeger je pc in de woonkamer, die nam je niet mee naar bed. Ja. Maar een smartphone, ja, kinderen liggen gewoon door te scrollen. Ja. Niet alleen kinderen, volwassenen ook. Ja, wat doet dat wel niet met je slaap, met je zelfbeeld? Inderdaad, het algoritme wordt alleen maar een soort fuik waar je ook niet meer uitkomt. Dus ja, je leert er niks nieuws van, maar het is wel mooi om te lezen van oké, herkenbaar, wat kun je er dan tegen doen? Of wat moeten scholen doen? Dus ja, het is wel echt een boek wat ik kinderen en ouders sowieso zou aanraden.
Ja, en wat ik ook heel interessant erin vind, is dat hij ook zegt, het brein heeft verschillende toestanden. Het brein kan in de ontdekkende modus zitten, in de discover modus en de defend mode. En op het moment dat jij in discover mode zit, dan leer je dingen. Dus op het moment dat jij buiten aan het spelen bent, op het moment dat je hutten aan het bouwen bent, op het moment dat je zelf naar een ander dorp fietst, gewoon dat soort dingen, gewoon zonder toezicht. Dan ben je in ontdekmodus en daar leer je dingen. Op het moment dat je vooral in defend-modus zit, van hey, de buitenwereld is gevaarlijk en iedereen wil je wat aandoen en blijf maar hier en oh, ga met niemand mee en zo van. We leven in de veiligste tijd ever.
Ja.
Maar mede ook door social media hebben we het gevoel alsof dat de wereld op omkiepen staat.
Ja.
Dat is natuurlijk ook interessant. Dat vindt ons brein interessante informatie. Ons brein gaat heel vindt van, oh, het gaat allemaal goed. Dat vinden we niet interessant. Van, oh, het gaat slecht. Oh, wacht, wat zou er dan aan de hand zijn? Ja. Dus wij zijn
sex-offenders op ieder hoekje. Je kunt zo gekidnapt worden.
Ja.
Er kan zo een kernbom op je vallen. Ja, tuurlijk, blijf maar binnen. Hier, pak maar de telefoon.
Precies, ga maar in de hoek zitten. Ja. Hier heb je telefoon. Maar dat is wel van, ons brein vindt dat interessant. En ons brein, hij zegt ook van, er is een verschil tussen wat hij noemt fear en anxiety. En ons brein is de hele tijd bezig met de omgeving in de gaten te houden. Dat is de functie. Maar op het moment dat je daardoor constant in die beschermende modus komt, er gebeurt niet echt wat. Dus het is niet zo van, oh, je ziet op internet dat mensen in elkaar geslagen worden. Jij loopt met buitenbord in elkaar geslagen. Van, hé, hey, dat gebeurt niet. Dat is fear. Fear is voor echt wat, iets wat echt gaat gebeuren. Nee, er is anxiety. Het zou kunnen gebeuren. Het zou mij kunnen gebeuren dat ik op straat beroofd word. Dat iemand
anticiperen.
Dus je bent de hele tijd, daarom dat u het ook noemt, de anxious generation. Je bent de hele tijd rekening aan het houden met het feit dat er iets zou kunnen gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook dat andere mensen leuker zijn dan jou. Knapper zijn dan jou. Beter in de groep liggen dan jou. Dat is waar vooral meisjes, geeft hij ook aan, die zijn er heel gevoelig voor. Dus die anxiousness, dat hoeft niet alleen maar te zijn van echt daadwerkelijke angst voordat je fysiek iets gebeurt, maar ook gewoon dat je je niet helemaal prettig voelt en oh, er zou wat kunnen gebeuren. Dus hij neemt het verschil tussen fear en anxiety, maar beide draaien wel op hetzelfde systeem in je brein. Anxiety activeert hetzelfde deel van je brein, alleen zet dat niet helemaal in gang als dat fear dat doet. Dus je krijgt letterlijk dat we overstimuleren bij kinderen, dat ze de hele tijd anxious zijn, omdat ons brein wil dingen in de gaten houden. En dat is juist waar die smartphone ook de hele tijd, oh, is iets nieuws, oh, er is iemand die heeft iets leuks gedaan, oh, dat is leuker dan wat jij doet. Hij ziet er trouwens ook beter uit. Hij leest ook meer, hij doet dit, hij doet dat. Dat is wat uiteindelijk, ja, als je dat maar lang genoeg doet, en kinderen komen ook nog maar heel weinig buiten, en mogen ook nog maar weinig, want ouders vinden ook van, alles is gevaarlijk, dan trigger je dat. Dus, en niemand, nou, ouders doen dat niet bewust en kinderen doen dat niet bewust, maar dat leidt dus wel tot die rewiring.
Ja, en dan heb je die eigenlijk wat hij zei, die play-based childhood, wat ik ook nog wel heb gehad. Ik bedoel, ik heb ook pas vanaf mijn 13e was pas iemand wat een telefoontje had. Dat was dan zo'n klapding.
Ja.
Dus ik ken dat ook nog wel.
Ja, die waren vet.
van een play-based childhood naar een phone-based childhood. En ik denk generatie Z, daar is het gewoon zo normaal dat je inderdaad een telefoon hebt. En er wordt ook niet meer over nagedacht. Dus dat is ook niet heel vreemd. En wat jij net beschrijft, dat zegt hij ook. Van ja, je bent altijd bereikbaar, altijd zichtbaar. Kans op beoordeling, afwijzing. En wat er dan verschilt, is je hebt de echte wereld en de online wereld.
Ja.
En dat je daar eigenlijk gewoon ook in de echte wereld, inderdaad, als jij met je fietsje naar een park gaat, ja, je gaat misschien vechten, maar je leert ook conflicten oplossen. Er is oogcontact, er is aanraking. Je valt in de modder, je leert opstaan. Onderhandelen met kinderen. Je leert echt sociale vaardigheden. En online, er is geen oogcontact. Het is alleen maar zenden en jij ontvangt. Je leert niet communiceren. Je leert geen conflicten oplossen. Je wordt er ook niet zelfverzekerder van. En dat heeft dan vervolgens weer, komt er mooie hoofdstukken met welke gevolgen dat dan weer allemaal heeft.
Ja.
Die vier, hij noemt dat de vier fundamentele vormen van schade.
Ja.
Het is misschien wel interessant om even naar te kijken.
Ja, trouwens nog even, ik zag een post van hem voorbij komen deze week. Over, en in het boek heeft hij ook een mooie foto van met een speeltuin vroeger. Bijvoorbeeld, en had je klimrekken en zo. En die waren, een foto, die waren zo hoog. Dat je echt ziet van, oké, oh, en eronder liggen gewoon tegels. Oh, het is 3,5, 4 meter hoog. En dan klim je gewoon in. Er is geen vangnet of zo. Dus, en als je valt, ja, dan ben je dood. Oh, dus hij had ik, dus van, niet dat alle speeltoestellen zo waren, maar ik kan me ook nog herinneren van mijn lagere schooltijd, dat er echt iemand uit klimrek gevallen was en zijn arm gebroken had. Dat je van die houten toestellen had, dat ik daar regelmatig splinters had. En dat ze thuis uitgetrokken moesten worden. En dat je over dingetjes, over stalen dingen kon heen lopen, 2 meter boven de grond. En dat je echt pijn kon doen. Maar dat is dus ook belangrijk dat je dus, want het geeft je zo'n, hij noemt dat een sense of achievement, van kijk mij eens even wat ik dat zo gedaan. Dit is gevaarlijk, dit kan echt pijn doen. Die draaimodus wat wij vroeger hadden.
Ja,
en dat je met een paar man aan stond te harder te draaien, dat iemand er inmiddels, er is regelmatig iemand uit zo'n ding gelanceerd. En dan wisten we meteen van, oh vet, oh maar wel zelf heel goed oppassen. Maar dat is dus heel belangrijk dat je dus dat soort dingen leert, geeft hij aan. Hij had een foto ervan in zijn boek staan met hoe ze dus vroeger uitzagen, die speeltuinen. En hoe ze nu uitzien. En hij zegt van, These modern playgrounds are designed by lawyers. Dus ze zijn echt zo gemaakt van dat niemand zich ooit pijn kan doen.
Zachte tegeltjes, ja.
En natuurlijk, zeker in Amerika is echt zo van, oh, van, als iemand valt, dan word je aangeklaagd. Dat loopt meteen in de miljoenen. Dus die speeltoestellen worden gewoon eigenlijk gewoon
ontworpen
door advocaten. Wat zijn de vier fundamentele vormen van schade, zoals hij ze noemt?
Samengevat, sociale deprivatie, slaapdeprivatie, versnippering van aandacht en verslaving. Dat zijn eigenlijk de vier grote gevolgen van telefoongebruik, social media, et cetera. We kunnen er even doorheen lopen wat dat betekent. Ja, sociaal. Ja.
Sociale deprivatie.
Wat gebeurt er als je alleen maar op je telefoon achter een scherm zit? Ja, je zondert jezelf af. Dat is, klinkt heel logisch, maar dat is één hele grote factor wat weer vervolgens meespeelt in depressiviteit, zelfverwonding. Wat je net al zei, je bent minder aan het spelen, aan het ontdekken. Dus je maakt ook minder vriendjes. Ja. Het woord sociale media ook. Ja, sociaal is het ook niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar ooit vrienden mee heb gemaakt. Ja. Contacten mee heb opgedaan. Misschien net in de begintijd van Facebook. Toen was dat gewoon inderdaad. Daar ging je elkaar. Of met MSN. Ik weet niet, ken jij dat nog?
Ik ken de voorloper nog. Hives.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar dat was wel.
Maar dat was leuk, daar ging je ook echt praten. Ja. Maar je ging ook echt achter een desktop zitten. Ik weet nog, mag ik een uurtje? Ja, is goed. En dan ging je praten en spelletjes online doen. Nu, ja.
Nou, weet je, ik ken een paar mensen die doen heel veel bijvoorbeeld Fortnite en jonge kinderen en dat soort spellen. Ook wel heftige Ghost Recon en zo. En dan zeg ik van, ja, maar we zijn ook online. We zijn ook bezig. Ik heb een keer een discussie gehad met een professor hierover. Zei van, ja, mijn kind doet dat ook. En die zit heel... Het was een technologieprofessor. Dus is natuurlijk voor alles wat technologie... wat met technologie te maken heeft. Maar is van, nee, maar mijn... En die zijn dan samen online aan spelen. En samen online complexe problemen oplossen. Nou, ik weet dat Erik Scherder, die zegt dat ook. En die vindt ook gewoon dat kinderen moeten buiten spelen. Jonathan Haidt zegt dat ook, van het gaat om dat persoonlijk contact. Ja. Wij moeten elkaar in de ogen kunnen zien, vooral en zeker van een scherm. Je leert niet, zelfs als jij dus video belt, dan leer je nog niet mensen inschatten.
De kleine.
Dat vindt hij fijn, dat vindt hij niet fijn. Microagressies, micro, allemaal die kleine finesses, die leer jij niet door te typen. Die leer je ook niet van een scherm, want dan zie je ze vaak niet goed genoeg, omdat je met meerdere dingen tegelijkertijd bezig bent en niet alles komt even goed over. Maar als je het eenmaal geleerd hebt in real life, dan heb je er in de online wereld heb je er ook baat bij. Dus je onttrekt mensen op jonge leeftijd aan bepaalde sociale ontwikkeling die ze echt nodig hebben.
Daarom ben ik gewoon zo'n goede gamer. Ik heb nog die millennial micro.
Maar oogcontact en lichaamstaal, daar geeft hij aan, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Maar ook ruzie maken met kinderen en niet je zin krijgen. En dat is ook iets...
Dat, ja.
Dat zeggen we natuurlijk wel ook van Gen Z. En ik denk, en zonder Gen Z te willen bashen... Want dat is helemaal niet wat ik probeer te doen. Maar ik heb natuurlijk zelf... ik heb jaren geleden in het onderwijs gewerkt. En dat waren de kinderen die toen op de middelbare school zaten. Dan merkte je toen al van... Oh, wacht even. Als een kind een onvoldoende heeft gehaald... Dan is het niet van... Hey, jij hebt niet goed genoeg geleerd. Nee, tegen docent... Dan had jij dat beter moeten uitleggen. Dus niks was... Je zag ineens zo'n onderwerp dat het niet meer het schuld was van het kind, maar het schuld van de docent. Terwijl je leert daar juist van. Van, oh, heb je een onvoldoende? Nou, dan moet je maar de volgende keer op tijd beginnen. Oh, heb je ruzie gehad op school? Nou, jij zult ook wel dingen gezegd hebben. Dat is dus heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Hij zegt ook van heel veel kinderen nu hebben dus last van bijvoorbeeld paniekaanvallen en paniekstoornissen en vinden dat zij altijd gelijk hebben. Ja, dat is ook wat ze de werkelijkheid waarin ze opgroeien.
Dat beschreef hij ook, hè, dat je dat ook zag dan op universiteiten, dat daar inderdaad de instelling was van, wow, wat zegt die docent nu? Want mijn wereldbeeld is toch echt dit?
Ja.
En ik voel me aangevallen, terwijl eigenlijk heel normaal is, je mag je aangevallen voelen.
Ja.
Je hoeft het er niet mee eens te zijn.
Ja.
Dat niet jouw werkelijkheid is. En dat daar ook wel een beetje dat wokeism daardoor is ontstaan. Dat ze gewoon niet worden blootgesteld aan andere denkbeelden.
Ja, Hij zegt het ook. Ik ben even aan het zoeken. Straks even door mijn veiligheid, zegt hij, dat was tot de jaren 80 was veiligheid, was gewoon fysieke veiligheid. Mm-hmm. Je bent veilig. Nou, als je niet geslagen wordt, als niemand je van het leven berooft, dan ben je veilig. In de jaren 80 is op een gegeven moment het begrip erbij gekomen. Emotionele veiligheid. Emotional safety is toen als term opgekomen in Amerika. En daardoor werd ineens een ding. Ineens heb je het recht om emotioneel veilig... wat ze hier de psychologische veiligheid noemen. Ze van, oh ja. En dat is natuurlijk veel minder objectief.
Ja.
Ik kan wel zeggen, van, ja, jij hebt mij geslagen of jij hebt me geknepen. Maar je bent gemeen tegen mij geweest. Ja, wat heeft ze dan gezegd? Ja, ze vond mijn ze vond mijn trui niet mooi. Oké. Okay. Ze van, ja, weet je, dat is al. Dat, ja, ze had een groepje gemaakt online en ik mocht er niet bij. Oké. Okay. Ja, het zijn allemaal zat voorbeelden die veel subjectiever zijn van het gaat van ik voel. En daar geeft hij ook aan van, ja, daar merkt hij ook dat mensen daar, de jongste generatie, daar veel minder goed mee om kan gaan.
Met name ook meisjes, hè, daar had hij het over. Die zijn vaak sociaal dan heel erg natuurlijk ingesteld op groepvorming, op gossip, roddels. Inderdaad, oh, ik ben uitgesloten van dat online clubje. Of zij zei dit op over mij, of zij likte mijn foto hier niet. Ja, dat.
Ja, weet je, dan krijg je natuurlijk toch. Hij is psycholoog. Dus hij gaat dan toch vooral kijken naar het brein en hoe hoort dat, hoe werkt dat en. En waarom werken dingen bij mannen anders dan bij vrouwen? Nou, dat is natuurlijk tegenwoordig, vinden we daar soms wat van. Maar als je terugkijkt naar de essentie, ja, nee, mannen hebben toch meer de jagende taak. En die moeten, ja, bij jongens, die moeten ook gewoon spelen, ravotten, die moeten ook vechten. En daar leren ze heel veel van. En vrouwen, zegt, die houden meer de stam bij elkaar en de sociale cohesie. Dus die richten zich op andere dingen. Dus goed in de groep vallen, dat is voor meisjes. Zit er een andere achtergrond achter dan bij jongens? Bij jongens moet je gewoon sterk zijn en je moet dingen durven. Bij meiden is dat toch anders. Je wil de groep bij elkaar houden. Dus je staat ook meer open voor wat anderen van je vinden.
Ja.
En dat, zeker met online, zie je dat dus gewoon de mate van depressiviteit, bijvoorbeeld zelfmoord en alles bij meiden is echt gewoon verveelvoudigd.
Mm-hmm.
En als je terugkijkt naar de trendlijnen wereldwijd, is dat allemaal rond dezelfde periode op het moment dat we smartphones kregen en social media kwam. The Great Rewiring.
Ja, een ander gevolg, zegt hij ook, is dan weer slaapdeprivatie.
Ja.
Telefoon mee naar de slaapkamer, blijven scrollen, meldingen, blijven kijken.
Ja.
Prikkels. Ook al neem je telefoon niet mee. Ik bedoel, stel dat jij tot 8 uur... je 2,5 uur hebt zitten Instagrammen, dan schakelt je brein ook niet natuurlijk zomaar af.
Nee, en het is ook van vooral dat gebrek aan slaap. Het aantal uren slaap, vond ik wel interessant van hoe dat gedaald is in de afgelopen jaren. Ja, realiseer je, en ik heb daar een paar jaar geleden met biologisch psycholoog Martijn Arns, die is ook gepromoveerd over wat slaap doet met je mentale gezondheid. En die zei van, ja, wij vinden het heel normaal als jij iemand een nacht of 2 nachten niet laat slapen en we laten je dan een IQ-test maken, dan vinden we het heel normaal dat je daar niet al te goed op scoort. Terwijl op het moment dat je over 2 weken tijd die 16 uur aan slaaponthouding, die 2 nachten overslaan, als je die over 2 weken uitsmeert, dan vinden we het wel raar als je na die 2 weken dat je 16 uur te weinig geslapen hebt, dus een uurtje per nacht, dat je dan het ook slecht doet op een IQ-test. Ja. Maar het verschil maakt niks uit. Dus of je nou. Dus dat
het tekort is gewoon even.
Een tekort bouwt zich op. Of je dat nou op 2 nachten opbouwt, of dat je dat geleidelijk aan opbouwt. Het effect voor het brein is hetzelfde. Bepaalde delen van het brein, die slinken, die kunnen geen verbindingen aanmaken. Je brein kan 's nachts niet herstellen. Je brein kan ook 's nachts niet informatie verwerken. Hij zegt ook ergens in zijn boek, neurons that fire together, wire together. Zo van, ze moeten wel 's nachts ook informatie kunnen afvuren. Dus neuronen zijn hersencellen. Dan gaan ze ook verbindingen aanmaken. Slaap jij minder, dan functioneert jouw brein op allerlei vlakken slechter. Waaronder sociaal. Als ik jou een nacht of twee wakker houdt, dan ben je ook overal bang voor. Want dat triggert dat ook. Je paniekcentrum in je brein moet dan veel meer voor je gaan regelen. Dus als jij structureel te weinig slaapt, ja, dan ben je nog gevoeliger voor paniekaanvallen. Het is ook veel moeilijker om je te concentreren. Dus heel veel klachten van ADHD, dat hebben we ook gezien in diezelfde periode. Since the great rewiring, zoals hij het dan noemt, van sinds die periode, hebben we ook gewoon ADD en ADHD. Dat zie je ineens door het plafond schieten qua cijfers.
Ja. Dat is ook een derde.
Versnippering van de aandacht,
inderdaad. Het moeilijk. Ik bedoel, als je al niet slaapt en je moet ook nog concentreren, natuurlijk. Ja, is dat onmogelijk en schiet je aandacht alle kanten uit. Dus op school, op werk, dat heeft natuurlijk ook weer invloed.
Ja, maar jij zei ook aan het begin, een van jouw cijfers was van 236 keer per dag of zo.
Ja,
iets in die trant.
Telefoon oppakken.
Maar stel je bent 12 uur op en je pakt 240 keer per dag je telefoon erbij. Dat is dus zo'n 20 keer per uur, dat is elke 3 minuten.
Mm-hmm.
Kunnen we gewoon, als je dat even laat bezinken, hoe belachelijk dat is. Zo belangrijk ben jij niet.
Nee.
Als persoon. En niet jij, maar gewoon als persoon. Zo belangrijk ben jij niet dat jij elke 3 minuten op je telefoon moet kijken. Er is ook niks belangrijks aan de hand dat je dat gedrag moet vertonen. Maar dat is heel normaal. Maar zelfs als je op de helft zit, dan moet je nog afvragen van, waar is het nou goed voor dat je elke 5 à 6 minuten op je telefoon kijkt?
Zelfs als je dat weer halveert en nog een keer halveert. Maar dat is ook inderdaad de verslaving wat daar vervolgens weer bij zit. Want het is ook geen bewuste keuze dat jij dat checkt. Nee, dat is gewoon jouw brein. Heeft iets van, ik moet dat doen. Je bent angstig, je wilt kijken, je hoort een bliepje. Maar ook gewoon als je het niet hoort, even kijken.
Ja.
Ik ben met een taak bezig. Oh, even geen zin, even scrollen, even weer die dopamine.
Ja.
Dat is ook die neuronen wat je zegt, die leggen zo'n baan af, dat het gewoon ontzettend makkelijk gedrag is, waar je niet eens meer over nadenkt om dat ding te pakken.
Het is, een aantal jaar geleden las ik een leuk over het beslissingscentrum van je brein. Dat wordt daardoor beter getraind. Dus het wordt een automatisme, het is een verslaving. Maar het is ook tegelijkertijd een automatisme. Dus je bent verslaafd aan de prikkel. Maar je brein is op een gegeven moment ook gewoon eraan geraakt.
Het is die groeven aan het ingraven.
Ja.
Dat die naald gewoon steeds makkelijker er doorheen kan gaan.
Ja.
Dus.
En dat maakt dus ook dat het dus steeds erger wordt. Het wordt echt onbewust gedrag. Dat is wel snel, maar het is ook echt een onbewuste verslaving. De informatie die men tegenkomt, daar word je zelden vrolijk van. Het is ook vaak is het om je verveling op te lossen.
Mm-hmm.
Hij zegt van ja, ga eens, waar dan ook, als jij, of je nou in de rij staat bij de supermarkt, of je zit op het perron van de trein te wachten, of waar dan ook, elk moment stilte wordt ingevuld met de telefoon. Bij hem gaat het om van wat doet dat vooral met je brein en wat doet dat met hoe jij je voelt.
Ja.
En de cijfers liegen er niet om.
En ook natuurlijk niet alleen bij verveling, maar ook bij elke negatieve emotie. Oh, ik ben verdrietig. Oh, ik ben boos. Weet je, even afleiden. Dus je pakt eigenlijk gewoon een soort speentje. Oh, een soort self-soothing. Van oké, dan ga ik wel even scrollen. Even vergeten waarom ik geïrriteerd ben of boos of verdrietig. En als je dat maar constant doet, je gaat ook gewoon nooit die omleren gaan met die emoties. Ja. Met teleurstelling of nadenken van oké, hoe had ik dan moeten reageren? Wat had ik dan beter kunnen doen?
Ja.
En je blijft op dat speentje zabbelen.
Ja. Verslaving.
Ja, precies.
Ja. Likes, reacties, nieuwe filmpjes werken als wisselende beloningen. Ja, dus je zegt, ons brein, als wij taken afronden in onze eigen beleving, dan beloont ons brein ons daarvoor met dopamine, endorfine en allerlei andere pretstoffen. Die werken maar heel kort. Dus je bent al. En ze zijn hartstikke verslavend. Adrenaline en stresshormonen die werken heel lang. Zijn ook verslavend. Maar ja, je kunt je voorstellen, je bent vaak maar even blij, maar je kunt dagenlang boos zijn. Dus dat boosheid, daar kun je echt heel lang op teren. Maar blijheid wil wel zeggen van, oh, ik ben even blij. Oké, nu wil ik weer blij zijn. Want ik wil natuurlijk het liefste blij zijn. Nou, filmpjes afkijken, reacties geven. checken wat er aan de hand is. Daar dan iets vinden en daar weer een korte reactie op geven. Dat voelt elke keer voor je brein als ik heb wat gedaan. En dat die beloningen zijn wisselend. Maar dat werkt dus wel die verslaving aan de in de hand van... Oh ja, want die dopamine niveau, dat wil je gewoon hoog hebben. Stresshormonen, zoals langdurig stresshormonen zoals cortisol... Ja, dat blijft ook trouwens behoorlijk op een bepaalde piek. Ook bijvoorbeeld doordat we s'avonds pas heel laat afschakelen. Dat we niet s'avonds... Kijk, in lang vervlogen tijden wordt het op een gegeven moment vanzelf donker... en dan wordt je brein ook vanzelf moe... Nu hebben we kunstmatig licht en we hebben kunstmatige activiteiten. Je gaat dus veel langer door, waardoor dus ook stresshormonen niet aan het einde van de dag, aan het einde van de middag zich langzaam gaan afbouwen. Nee,
dat gaat
gewoon op tot tegen de avond, ja. Tot in de nacht aan toe. Daar zit ook een stukje verslaving aan.
Ja. En dan moet je ineens gaan slapen. Ja, doe dat maar.
Ja, ja. En dan zit je dan te woelen en zo denk je, oh, ik ben nog helemaal niet moe. Nou, ik pak nog even mijn telefoon erbij. Zo, ik heb maar. En voor je het weet, zeg je van die hele achterlijke dingen, zoals van, ik heb maar heel weinig slaap nodig. Nee.
Je krijgt heel weinig slaap.
Je neemt veel te weinig slaap. Jij bent echt niet iemand die weinig slaap nodig heeft.
Ja.
Een verslaving, maar ook, dat was een andere, voordat we overstaan. Je weet nooit wanneer iets interessants verschijnt. Dat vond ik een hele interessante. Je weet niet.
Het is dan een soort gokkast.
Het is een gokkast.
Zullen we even openen? Misschien is het hartstikke saai, maar misschien zit er ook wat superleuks tussen.
Ja, hè, pak Instagram, je scrollt door. Oh, dit video, oh nee, die is niet zo leuk. Oh, die is wel leuk. Ja. Oh, je weet nooit wanneer je beloond wordt. En de apps zijn ook gemaakt om die aandacht zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Vasthouden. En daar...
De bodemloze feed ook, door en door.
Endless scroll, zoals ze het noemen. Dat vind ik wel ook... Daar een paar jaar geleden vonden we dit allemaal niet zo schadelijk. Dat vond ik ook wel die vier punten wat die heeft. Sociale deprivatie. We zien nu wat de effecten zijn. We zien nu, en met alle respect naar generatie Z toe, we zijn maatschappelijk bezorgd om het sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden van deze mensen. Slaapdeprivatie. We zien nu dat steeds meer mensen last hebben van allerlei stressgerelateerde klachten, omdat ze 's avonds te lang doorgaan. Niet alleen met werk, maar vooral ook heel veel privé dingen. En dat ze daardoor niet fit zijn gedurende de dag. Een paar jaar geleden hadden ze van, dat is allemaal eigen keuze. En zo van, nee, we zien die problemen nu. Versnippering van de aandacht. We zien het op kantoren dat mensen daar last van hebben. Dat ze hun aandacht niet bij kunnen houden. We zien het ook in collegezalen, in scholen. We vinden het geen goede ontwikkeling. En de verslaving. Een paar jaar geleden was er van, oh nee, maar als we in een restaurant zijn, dan geeft mijn kind altijd de iPad en heeft hij wat te doen en kan ik rusten. Nu zien we gewoon, oh nee, wacht even, dit is gewoon helemaal niet goed. Dus dat vond ik ook het mooie van, hij onderbouwt, hij brengt het terug tot vier problemen en onderbouwt ze met informatie waar we tegenwoordig ook wel echt voor openstaan.
Ja. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als dat bijvoorbeeld met in de jaren 30, weet je wel, nicotine roken. Van, oh ja, hoe is het hartstikke gezond.
Ja,
dat moet gewoon kunnen.
Zelfs je dokter doet het.
Precies. Je dokter raadt het aan. En dat hele van 40 jaar later blijkt, oh shit, iedereen krijgt longkanker ervan. Ja. Oh, dat is toch niet zo goed.
Ja.
En daarom ook van, inderdaad, misschien 10 jaar geleden was iets van, ja, Gen Z, ja, is toch gewoon eigen schuld dat ze hun telefoon steeds erbij pakken. Ja.
Is ook je eigen verantwoordelijkheid.
Ja, precies.
Dus dat. Ook, van, er was, ik zag pas de reclame van een Nederlandse reclames voor sigaretten op tv. En dan was het van natuurlijk gemaakt door de fabrikant, maar dan was het van... eerst was ook van nee, zelfs artsen roken, dus nou, zoveel kwaad kan het niet. En je moet vooral geen gewoonte roken worden. Je moet genieten van een sigaret. Je moet geen gewoonte roken worden. Want dat is van, en dat is ook hier zo van wat je ziet dat smartphone ontwikkelen van ja, nee, wacht even, maar je moet er wel zo'n ook je moet bewust zijn. Hè, van ons product is niet slecht. Het is slecht als jij het onbewust gaat gebruiken. Ondertussen doen we er alles aan om dat onbewuste gedrag te faciliteren en te triggeren en je verslaafd te maken. Maar dat is jouw fout.
Ja, en dan vooral ook dat hun kinderen, die mogen daar dan geen gebruik van maken, als je het dan vaak ook nog eens ziet.
Ja, ja.
Dus het is gewoon een soort stelselmatig ingebed in de samenleving. En ik, ja, je kunt het eigenlijk bijna niemand meer kwaad nemen. Want het is gewoon het meest extreme verslavende middel.
Is er? Ja.
Wat we in onze broekzak hebben, wat je zomaar kan pakken. En als je dan ook ziet, gewoon al die gevolgen. Die vier wat jij net noemde. Als je dat dan eigenlijk je kind ook gewoon toelaat. Ja, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Er moet een verandering komen.
Er moet een verandering komen. Je ziet ook, hè, en, je ziet ook de tendens dat er steeds meer mensen opstaan en organisaties opstaan, overheden opstaan, en dat ze er tegen ingaan. En dat bijvoorbeeld Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, die hebben in het afgelopen paar jaar al meer dan 1 miljard aan boetes gekregen. Oké, voor een bedrijf wat honderden miljoenen omzet op jaarbasis, honderden miljarden omzet, is dat gewoon peanuts. Maar nu loopt er een rechtszaak van, ik geloof het, van bijna 30 Amerikaanse staten, die zeggen van, nou, wacht even, het is bewust verslavend gemaakt. De like-knop moet weg, het einddoor scrollen moet weg, et cetera, et cetera. En de boete daarvoor kan oplopen tot 1400 miljard. Kijk, en dat cijfer, hè, dat hebben ook advocaten aan gekeken, dat gaat waarschijnlijk niet worden. Maar al wordt het minder dan dat en komt er op een gegeven moment een verplichting, dat dingen aangepast moeten worden. Want het zal niet alleen de boete zijn, maar ook de verplichting. En al bij herhaling, als je het niet snel genoeg oppakt. Hier in Europa hebben ze ook het vorig jaar boetes gekregen van honderden miljoenen. Dus je merkt gewoon dat we er als maatschappij ook gewoon klaar mee zijn.
Ja, ik woon in Spanje en mijn kinderen zitten daar ook op school. En daar zijn ze dus, ik weet niet hoe dat hier nou in Nederland verder geregeld is, maar daar zijn ze dus wel bezig met een telefoonverbod echt op scholen.
Ja.
Dus mijn kinderen mogen ook geen telefoon meer naar school nemen.
Ja.
Ik weet niet, is dat hier en ik weet ook, ze zijn
social
media.
Mogen zelf kiezen. In Nederland mogen scholen zelf bepalen van en mijn dochter zit bijvoorbeeld op een school waar je hem niet in de les mag gebruiken. Maar uiteindelijk merk je dan toch dat docenten, de ene docent is er strikter in dan de ander. Dus dat wordt helemaal niet goed gehanteerd, niet nageleefd. En ik in Australië is bijvoorbeeld ook is het landelijk verboden.
Social media gebruik ook, hè, tot 16.
Ja, en telefoons moeten in bepaalde staten, niet in alle staten binnen Australië. In bepaalde staten moet je gewoon 's ochtends in het kluisje, mag de hele dag niet uit. Wat ze zien is dat het effect daardoor, en dat konden ze nu al na een paar jaar meten, is kinderen spelen meer, kinderen zijn veel socialer. En vinden het eigenlijk ook zo van, oh ja, en terug, als ik terug naar huis ga, dan pak ik de telefoon weer eruit en dan begint het echte leven weer zo.
Ja.
Dus ik denk dat je ziet wel echt die ontwikkeling. En het maatschappelijk draagvlak wordt steeds groter.
Mooi.
En dat vind ik echt een hele mooie.
Ja, want dat is ook. Hij heeft ook via een oplossing namelijk.
Ja.
Ook een petition wat je kan tekenen. Ik bedoel, die Jonathan Haidt heeft daar natuurlijk, heeft dat helemaal uitgebouwd met die spreekt en die probeert ook de aansluiting bij te zoeken met de overheden en zo.
Zijn vier oplossingen.
Zijn vier statements. Ja, dat zijn is geen smartphone voor 14 jaar. Geen social media voor 16 jaar. Volledig telefoonvrije scholen. En uiteindelijk meer vrijheid en spel. Dus buitenspelen.
Ja.
Wat vind je van die alle vier? Laten we ze per stuk eens.
Nou ja, geen smartphone voor 14 jaar.
Mag wel dus een flipphone of een dampphone eigenlijk. Dus even bellen van mam, ik ben onderweg.
Ja.
Maar geen ding met apps, verslaving.
Ik vind een goed idee. Ik denk niet dat het te handhaven is.
Het is ook geen verplichting, hè? Het is meer zo van waar je als ouders, als scholen over moet onderwijzen. Maar je kunt dat natuurlijk niet wettelijk vastleggen.
Ja, maar ik denk dat dit, je kunt als, en ik hoor wel eens, ik lees wel eens op in de media dat er bijvoorbeeld scholen zijn of buurten zijn waarbij ouders dat dan samen afspreken. Ik vind dat hele sympathieke en hele gezonde initiatieven. Maar ik denk dat het heel moeilijk is voor je om die gewoon.
Maar ook als ouder.
Je hebt als ouder
in,
zo van
in de hand om een telefoon te kopen of niet te kopen.
Klopt. Maar toch de druk van al mijn vriendinnen hebben en of al mijn vriendjes hebben dat ook. Ik denk dat dat moeilijk is om aan toe te geven. Ik denk de tweede, is van geen social media voor 16 jaar. Daar kun je gewoon. Dat is veel makkelijker gewoon ook in te voeren. Pak bijvoorbeeld bij Facebook en bij Instagram. Ze mogen al, ik meen, vanaf 14 jaar is het eigenlijk.
Ja, maar dat is gewoon, je zet je leeftijd op een andere jaar en je kunt gewoon naar binnen.
Precies, hè, en daar worden ze nu op aangesproken. Daar gaan ook een aantal van die rechtszaken over. Dat ze dus, laten we eerlijk zijn, in een wereld waarin alles gewoon makkelijk te controleren is. Zou dat niet te controleren zijn? Ik denk dat dat wel gewoon echt in ieder geval makkelijker te regelen is. Ik vind ze beide slim, hè? Onder de 14 jaar geen smartphone, onder de 16 jaar geen social media. Maar
ik denk ook niet dat dat per se meteen bij de technologiebedrijven moet liggen. Ik denk gewoon echt als ouder dat je gewoon heel prima kan zeggen, geen social media. Ook al kun je op Facebook inloggen, Instagram. De regel is nee, je krijgt het niet. Ik schakel het af, ik stel het in. En daarna pas kun je verder gaan kijken naar wat dan die bedrijven per se doen. Maar ik denk wel als rol als ouder dat het gewoon heel makkelijk te handhaven is.
Ja.
Het is hetzelfde als van vroeger, oh ja, maar iedereen rookt. Prima, jij rookt niet.
Ja.
Niet onder mijn dak, weet je dat idee?
Ja, en toen rookte ik stiekem. ik denk wel dat jij woont in Spanje. In Spanje, ik las er pas in een artikel over dat het percentage kinderen dat een smartphone heeft, is veel lager. Waardoor Spaanse kinderen ook veel meer spelen. En juist dus ook een doorgaans gewoon minder last hebben van al deze dingen. Hier in Nederland ligt het smartphone bezit onder jongeren ligt enorm hoog. Mijn dochter, ik kan me echt herinneren dat zij. Op een gegeven moment was zij een van de weinige kinderen in de klas zonder smartphone. Waardoor ze dus ook moeilijker werd om sociaal contact te leggen. Want ja, je kunt wel zeggen van ja, jij krijgt geen smartphone. Maar als alle vriendinnen dat wel hebben en die zitten allemaal en die spreken allemaal af via Snapchat en via WhatsApp. En jij bent de enige die dat niet heeft, ja, dan val je ook.
Maar dan is dat zo. Ik heb natuurlijk ook altijd gewoon in Nederland gewoond. Ja. Ik heb bijvoorbeeld nooit in mijn leven mijn kinderen een iPad in de handen geduwd in een restaurant. Mijn dochter was ook 8. Was ook telefoon. Nee, krijg je gewoon niet.
Ja.
En oké, dan ben ik de enige. Dan ben je maar de enige. Vooral als je gewoon al die gevaren ook ziet en denkt van ja, wat wil je? Wil je dat je buiten de groep valt, dat je niet de enige bent? Of wil je al die gegevens en depressie en wil je dat dan? Dus ik denk als rol als ouder is dat om te kiezen van nee. Ja,
ik snap je en ik ben het ook met je eens. Ik denk alleen dat als we kijken naar wat zijn de regels wat de meeste mensen daadwerkelijk ook zullen gaan doen. Of wat je ook echt kunt uitrollen, wat ook effect heeft. Dan denk ik dat heel veel ouders gewoon denken van ja, weet je, oh nee, maar het kan geen kwaad.
Tuurlijk, het is makkelijk.
En het is uit en het is gemakkelijk en ik vind het fijn. Dus ik denk dat je daar niet genoeg kritieke massa gaat krijgen daarvoor. Dus als je het wil veranderen, ik ben het helemaal met je eens, hè, van onder de 14 jaar geen smartphone. Ja, dat zou sowieso een goed idee zijn. Ik weet meteen ook dat ik door die sociale druk die regel dus overtreden heb. Onder 16 jaar geen social media. Daar zou ik heel blij mee zijn. Als dat er komt. Maar dat kun je veel makkelijker van bovenaf regelen. En nou is het gewoon van ja, dat je als ouder.
Maar ja, bovenaf natuurlijk. Daar zitten ontzettend veel geldstromen achter.
Ja.
En Facebook geeft natuurlijk totaal geen
moreel kompas.
Dat en intrinsieke motivatie om dat te gaan aanpassen. Want ja, dan waarom zouden zij dat doen?
Ja. Ja.
Dus het is natuurlijk zo van, ja, je kunt als ouder gaan wachten tot bedrijven het gaan veranderen. Maar ja, die gaan het niet veranderen. Dus wie gaat het dan doen? Gaat de staat het doen? Ja. De overheid? Dus dat is waarom je dan opeens van die wetten krijgt. Dat zij het dan maar bij bedrijven moeten gaan neerleggen. Dus het zou ontzettend mooi zijn als dat net als in Australië ook hier in Europa overal wordt doorgevoerd.
Eens.
Zie er de voordelen wel
ik van? Ik zie er echt de voordelen van en ik zou er een harde voorstander van zijn. Maar wat je wel bijvoorbeeld weer merkt in Nederland, en ik snap het ergens ook wel, dat de overheid ook zegt, ja, maar het is niet onze taak om alles te gaan bepalen in het leven. Ja, snap ik. Maar bij roken en bij alcohol doen jullie dat wel.
Ja.
En bij benzine doen jullie dat ook. Want dan zeg je, ja, maar dat is dat is ongezond voor je. Dus gaan we er accijns op heffen. Ik denk dat het een hele goede is om dat wel te doen.
Maar ook lastig natuurlijk, want hij besprak ook in het boek van ja, hoe ga je dat dan bijvoorbeeld als overheid instellen? Ja, wil jij je identiteitsbewijs moeten uploaden voordat je op Pornhub gaat? Ja, lijkt me geen goed plan. Als er een datalek komt of dergelijke, ja. Hoe wil je dat handhaven? Ja. Dat gaan kinderen ook niet doen.
Ja. Ja,
dus het is lastig.
Ja, het is lastig, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Volledige telefoonvrije scholen. Harde ja.
Ja.
Ik vind ook echt te slap voor woorden dat als een schoolbestuur ervoor kiest van ja, nee, bij ons mag het wel of bij ons mogen ze alleen maar, in de klas ingezet worden. Ik denk echt, fuck off, zorg dat je ruggengraat krijgt. Zeg ja. Gewoon, nee, we weten, bij ons kregen ze een enquête ook. Hm. En dan werd uiteindelijk gezegd van ja, nee, maar heel veel mensen vinden het of een. Ja, weet je, als jij ouders vraagt, vind je dat je kind aardrijkskunde moet krijgen? Dan zal ze, oh nee, hoeft voor mij niet. Of vind ja. je wiskunde, oh nee, ze hebben daar toch een rekening. Dan ga je toch ook die vakken niet van school halen? Ik bedoel, jij hebt als school, heb je gewoon een opvoedkundige taak om die kinderen, en op sociaal vlak, maar ook qua kennis te ontwikkelen. En daar hoort dus ook gewoon bij dat je bepaalt. Dat
dus je regels stelt. Ja, net als we pesten niet, we slaan niemand. Ja, ja, stel gewoon de regel in, geen telefoon.
Ja, maar dat is ook van dat is geen democratisch proces. Nee. Van ja, mogen mensen pesten? Ja, weet je, als het echt hele vervelende kinderen zijn, oké, dan misschien wel. Dat doe je toch ook niet?
Ja, precies.
Dus volledig telefoonvrije scholen. Ja, daar ben ik absoluut een voorstander van.
Bij ons, mijn kinderen op school, die mogen dus inderdaad. Geen telefoon wordt afgepakt. Maar toen hadden ze dus bijvoorbeeld een schoolreisje een week naar Madrid. En toen had ik zoiets van, ja, ik vind het prima. Je neemt die telefoon maar mee. Ik wil wel weten of je bent aangekomen, et cetera. Dus ja, stop hem maar in de tas. Dus dat was ook echt een beetje als zo'n smokkelwaar. Zo van, ja, duw hem dan maar helemaal daaronder. Maar dan ben je wel een beetje bang van, oeh, wat als ze hem vinden. Maar
je maakt wel een mooi bruggetje naar punt 4. Meer vrijheid, spel en verantwoordelijkheid. Want wat jij nu zegt, ik wil weten waar mijn kind is. Dus de telefoon is ook een soort van GPS-tracker geworden ja, van het kind. Dat is hartstikke ongezond.
Je moet gewoon laten vrij spelen.
Ja.
Ga maar naar buiten. Ga maar fietsen.
Maar we hebben wat wij in de afgelopen decennia echt zijn gaan geloven, is dat er overal gevaar schuilt. En dat is een gevoel, want als je kijkt naar hoe de cijfers zijn, dan is dat helemaal niet zo. Dus je leert kinderen door daar constant op te wijzen, ga je ze in defend mode zetten, terwijl ze juist moeten ontdekken. Een aantal hele interessante feiten uit dat boek. Zo van ja, op welke leeftijd mag je alleen naar school gaan?
Ja.
Ik liep vanaf mijn vierde of vijfde, liep ik alleen naar school. Nou, dat was een kwartier lopen, korte beentjes. Ik deed dat met mijn dochter ook niet. Zo van, oh, 4, 5 jaar. Nee, ik loop met je mee. Want, oh nee, dan moet je straat over. En dat is een zebrapad. En misschien. Of dat mensen tegenwoordig massaal kinderen doodrijden en door rood rijden. Ja. En zo. Omdat ze op een, zo van, maar je hebt dat gevoel van, oh, ik moet ze begeleiden. Een leuke was van, vanaf welke leeftijd mag een kind zonder toezicht een uur alleen naar het park om te spelen? De gemiddelde leeftijd in Amerika schijnt nu 14 jaar te zijn.
Dat is bizar.
Dat is bizar ja. Hoog. Maar ook gewoon van, oh ja, vanaf welke leeftijd mag je ze een uur alleen thuis laten? Ja, vanaf 12 jaar.
Nou.
Mijn moeder die ging vroeger, op zondagavond ging die soms, ging die naar de bingo. Dat was toen, ja, er was niks anders in zo'n dorp. En mijn vader die was ook weg. En legde ze mij gewoon al in bed. En dan ging zij naar de bingo. En dan de dag erna, ik leefde nog gewoon. En lag gewoon in dat bed. Dus ja, weet je.
Maar het is wel, ook als ik gewoon om mezelf heen kijk. Ik ben ook, ik stuur mijn kinderen ook gewoon echt op pad. En ja. Ga maar fietsen hier. Ga ook even maar langs de supermarkt.
Ja.
Hey, ik ga even sporten. Ik ben over 2,5 uur terug. Omdat ik ook oprecht niet bang ben dat de wereld een slechtere plek is. Ja. Omdat ik er ook heel veel positief over lees van, dat is niet zo. Ja. Maar ik merk dan wel van ouders om mij heen, die vinden daar wat van.
Ja.
Die, oh ja, hij heeft toch wel dan zo'n smartwatch omdat je kunt zien waar hij is. Ik weet niet waar hij is. de afspraak is gewoon, je gaat niet verder dan dat bruggetje en niet verder dan dat bruggetje. Pak de fiets maar goed naar links en rechts kijken. Ga maar lekker spelen, ga maar fietsen. Ja. En dan komt mijn zoontje thuis en die is, ja, je kent mijn zoontje, die is blauw, zijn broek zit onder het gras. Was het leuk? Ja, het was echt superleuk. Hey, leuk, mag ik morgen weer? Ja, is goed. Ja. Ouders op school, nou ja, oh nee, dat zou ik echt nooit doen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je voelt wel altijd een bepaalde druk van, oh shit, doe ik het dan verkeerd? Ja.
Ja, maar die vrijheid kun je spelen, verantwoordelijkheid ook geven.
Ja.
Van zelf klusjes doen, zelf met de hond gaan wandelen, zelf gaan we naar de winkel.
Ja.
Leer het maar. Het is toch te gek voor woorden dat er mensen zijn, volwassen mensen zijn, die het moeilijk vinden, die liever een zelfscan kassen pakken, omdat ze het akelig vinden om tegen een cashier te praten.
Ik bedoel, dat?
Ja, maar sorry, maar waar zijn we dan? Laten we mee eens zijn dat niet gezond is,
nee.
Zo'n ontwikkeling. Dus hij zegt ook van ja, meer spelen, meer vrijheid, meer. Toen ik in middelbaar onderwijs werkte, hadden we. Het klinkt heel, heel naar om eigenlijk te zeggen, maar hoe lager het niveau was, hoe belangrijker dat de gymles was. Want kinderen die al moeite hebben met concentratie en die heel veel dingen moeilijk vinden, dat waren ook doorgaans toch wel klassen waarin er ook veel gevochten en zo werd van nou. 'S ochtends 1 uur gym en dat ze dan goed moe zijn en dat ze dan rustig zijn en dat je dan dat ze dan openstaan om dingen op te kunnen pakken. Ja, dat spel is heel belangrijk, bewegen is heel belangrijk en niet de hele tijd achter dat scherm. Ja, dan zijn ze misschien wel stil, maar dat is niet goed voor hun brein. Je weet niet waar ze mee bezig zijn.
Nee. Dus eigenlijk de conclusie is mooie 4 oplossingen heeft die Jonathan. En
ja.
Als je zijn website bekijkt, The Anxious Generation, daar heb je ook een pledge wat je dan bijvoorbeeld kan tekenen, heel Amerikaans.
Ja,
dat... Je kunt met ouders samenkomen en dan afspreken. Oké, iedereen ondertekent dat en dan zorgen we er samen voor dat onze kinderen geen telefoon, geen social media en dat ze lekker gaan spelen. Met dus het idee van, nou, als je dan als kind geen smartphone hebt, nou, je wordt niet buitengesloten, want er is nog een andere groep die dat ook niet doet.
Ja.
Dat klinkt heel mooi en utopisch, maar ja, waar we het net over hadden, technologiebedrijven moeten iets doen, ouders moeten iets doen, de overheid kan iets doen. Maar ik denk dat je vooral ook als ouder zelf dan moet kijken naar hoe ga je zelf met je telefoon ook om. Welk voorbeeld zet je zelf?
Ja.
Zet je zelf de hele tijd op je telefoon, 's avonds te scrollen en ieder leeg moment ook waar je kind bij zit. Oh, even kijken. Ja, wat ziet hij of zij dan? Dus ik denk dat ook gewoon heel simpel is om zelf mee te beginnen.
Uiteindelijk is het wel. Je moet kijken naar waar heb je invloed op en waar heb je controle over. Daarbuiten, ja, daar kun je heel erg druk over maken. Ik heb bijvoorbeeld wel met mijn dochter om tafel gezeten en op een gegeven moment dat ook gewoon besproken. En wij hebben ervoor gekozen, nou, ze heeft wel een smartphone, ze heeft ook social media. Maar ik heb met de Brick, dat is zo'n device die dus apps kan blokkeren, heb ik gewoon profielen ingesteld. En 's avonds na 8 uur door de week kan ze met die telefoon alleen nog maar bellen. En voor de rest, alle anderen doet het niet. Ze mag niet meer de telefoon mee naar de slaapkamer nemen. En als ze aan het leren is, dan moet ze de telefoon bij mij inleveren. En 's avonds tussen 8 uur en 's ochtends 7:30 doet de telefoon gewoon helemaal niks. Ja, het enige waar ze op kan kijken is magister voor school. Ik denk niet dat ze daar heel erg veel gebruik van zal maken.
Nee, het is niet het nieuwe social media platform.
Nee, een bijzonder slecht verslavende app. Gewoon.
Ja, precies.
maar dat je op een gegeven moment wel dat je bewust bent en dat je dat onze keuze was niet van, oké, ja, ze heeft die smartphone, ze is ouder dan 14 nu, of ze is 14. Ze heeft ook social media, maar we willen niet dat, we willen wel bewust maken van, het moet niet de klauwen uitlopen. Maar ik vond wel. Wat ik het sterke vond in dit boek is, hij brengt de ontwikkelingen terug tot een aantal globale trends die je kunt zien. Hij maakt daar helder 4 problemen, definieert ervan helder 4 oplossingen daarvoor. En dat motiveerde mij wel ook om deze stap. Het geeft je de munitie om te zeggen van ja, dit is waarom dat ik dit moet doen. Je kunt het er niet mee eens zijn. Tegen het kind, tegen andere ouders, tegen technologiebedrijven. Ja, ik snap dat jij andere belangen hebt. Maar dit is nu de stap die ik moet zetten.
Ja.
Want je bent niet alleen verantwoordelijk voor dat het kind nu zich prettig voelt. Je bent ook verantwoordelijk voor je kind over 20 jaar.
Dat het geen anxious generation wordt.
Absoluut, ja, dus doe dat, ja.
Hoeveel eekhoorntjes zou je hem geven?
4 van de 5, ja.
Reden? Jij?
Ja, nou ja, goed, omdat er niks nieuws in zit, maar het geeft mij wel de structuur en de data, waardoor ik dus beter achter mijn beslissingen kan staan.
Ja, precies. Ja, ik denk dat ik hetzelfde geef, inderdaad. Ook van, oh, het is niks baanbrekends nieuws, van dat je denkt, oh, ik wist niet dat effect had. Nee, dat weet je. Alleen, ja, nu weet je cijfermatig hoe dat zit en wat je zelf kan doen. Dus ja, wel een aanrader.
Ja. The Anxious Generation van Jonathan Haidt. We zullen een exemplaar weggeven?
Ja, gewoon? Zullen we dat dan leuk, heel ironisch op Instagram zetten, zul je dit, ja, dan waarschijnlijk zien.
Ja.
Dus ja, open je social media. En
ken jij iemand die heel erg verslaafd is en die dit absoluut moet?
Stuur het door.
Vertel ons eens hoe ernstig dat de verslaving dan van die persoon is. Ik denk dat ons echt gewoon, dat je schoenen uitvallen als je af en toe hoort wat de verslavingen, de social media verslaving, telefoonverslaving zijn. Mensen. Dus ken jij iemand of ben jij iemand die heel erg verslaafd is in social media en aan de mobiele telefoon? Geef dan een voorbeeld van hoe verslaafd dat jij of die andere persoon is. En het leukste voorbeeld wint een exemplaar van het boek The Anxious Generation.